Shema, Yisrael.
De laatste keer dat ik gesproken had hier bij Emmanuel, dat ging over de leer van de onsterfelijke ziel versus de opstanding. Misschien kunt u het nog herinneren. En tijdens deze presentatie hebben we gezien, min of meer, dat een mens niet een levende ziel heeft, maar een levende ziel is. We lezen al in Genesis 1 dat Adam, nadat de levensadem in hem geblazen werd, Adam een levende nefesh werd. Hij werd een levende ziel of een levend schepsel. Zo wordt dat vertaald in Genesis. En als je eenmaal een schepsel, een levend schepsel bent, dan heb je geen levende ziel. Dan heb je geen ziel, maar je bent een levende ziel. Dat was de strekking in ieder geval van de vorige keer. En nu wilde ik eigenlijk verder gaan en gaan kijken naar de opstanding. En dat is, ja, helaas is dat een actueel onderwerp, omdat we daar nu deze week mee te maken hebben. Maar goed, het is een onderdeel van het leven. Dus de nefesh, de ziel die we zijn, we lezen in de Bijbel, de ziel die zondigt, die zal sterven. En Paulus zegt dat alle mensen gezondigd hebben en dat we allemaal de glorie God sterven. En later schrijft hij ook, tenminste we gaan ervan uit dat het de woorden van Paulus zijn, eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Dus de dood is een, ja, het is een onderdeel van het leven, zou je kunnen zeggen. Een bekend Engelse uitdrukking die luidt: there are only two things in life that are certain. Death and taxes. Dus de dood en de belasting betalen. Dat zijn de twee dingen in het leven waar je zeker van kan zijn. Daar kan je altijd op bouwen. Maar goed, vandaag wil ik eens gaan kijken wat de Bijbel eigenlijk leert over de opstanding. En ik wil daartoe een aantal gevallen uit de Bijbel gaan bekijken. En dan gaan we kijken een paar gevallen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Dan gaan we kijken wat het verschil is tussen de eerste opstanding en de tweede opstanding. Als er al een eerste en een tweede opstanding bestaat. Want ik kan even klappen, de term eerste opstanding staat nergens in de Bijbel. Of de term eerste en tweede opstanding. Maar goed, dat gaan we straks allemaal zien. En ik denk dat het onderwerp heel belangrijk is over wat God met ons voornemens is. Want God heeft een hekel aan de dood. Hij zegt in Ezechiël 18, want de dood van de mens geeft me geen vreugde, spreekt God, Yahweh. Kom tot inkeer en leef. Dus het gaat om leven. Yahweh wil niks liever dan leven. De eerste keer dat we lezen in de Bijbel over een opstanding uit de doden, weten we het? Het begint bij Elia. Elia is de eerste keer waarbij we lezen over een opstanding uit bij die vrouw, inderdaad. Dat gebeurde ten tijde dat er in Israël een gigantische droogte was. Elia had de hemel gesloten op het mandaat van Yahweh. 3,5 jaar lang geen regen. Het is onvoorstelbaar als wij in de zomer 2-3 weken geen regen hebben. Dan beginnen de boeren te klagen. Tenminste te klagen, ze beginnen zich zorgen te maken. Is eigenlijk een beter woord. 3,5 jaar moet een ongekende lange periode zijn. Nu was het in Israël gebruikelijk dat het in de zomer droog is, kurkdroog. Het regent niet tussen juni en september. Dat is ongeveer het droogteseizoen. Maar in de rest van het jaar valt er genoeg neerslag om dat te compenseren. Maar tijdens deze periode was het zo heftig dat 3,5 jaar lang er geen druppel op aarde viel. En eerst raakten de beekjes en de sloten en de kanalen en uiteindelijk zelfs de rivieren stonden droog. Ongelooflijke impact moet dat gehad hebben, 3,5 jaar lang. En ik vraag me af of dat mogelijk geleid heeft tot die klimaatverandering, niet waar we nu over hebben, maar destijds. Want we lezen uit diverse geschriften en bronnen dat het de tijden van, zegt de Bijbel, Bijbelse tijden, dat het in Israël een stuk groener was dan dat het vandaag de dag is. Dus het zou me niet verbazen als deze 3,5 jaar, dat dat een impact heeft gehad op het klimaat van Israël daarna. Maar goed, dat weet ik niet zeker. Het is een gedachte. Dus laten we dat eens gaan lezen over dat geval waar Elia deze opwekking uit de dood verricht. 1 Koningen 17. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En de gastvrouw, dat was een dame uit Sarefat. En Elia mocht daar verblijven nadat hij haar geholpen had. Het bekende verhaal van de olie en het brood dat niet opraakte. Het meel dat niet opraakte. Enige tijd later werd het kind van Elia's gastvrouw ziek. En wel zo ernstig dat tenslotte al het leven uit hem week. Toen zei de vrouw tegen Elia, wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toegekomen om mijn zonde aan het licht te brengen en mijn zoon te doden. De vrouw was natuurlijk wanhopig. Geef mij uw zoon, zei hij. Hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. Elia had een kamer gekregen van deze dame in haar huis. Toen riep hij Yahweh aan en vroeg: Yahweh, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden? Hij strekte zich 3 maal over het kind uit, daarbij Yahweh aanroepend met de woorden: Yahweh, mijn God, laat toch de levensadem, dat is het woordje in de vers trouwens, in de borst van dit kind terugkeren. Yahweh verhoorde Elia's smeekbeden. De levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer. Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. Kijk, uw zoon leeft, zei hij. Toen zei de vrouw tegen Elia: nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens Yahweh spreekt. Een hele interessant gebeuren wat daar plaatsvindt. De vrouw zegt hier: ik herken hè, dat Yahweh leeft, dat Yahweh God is. En dat is wel interessant, want Elia, de naam Elia betekent Yahweh is God, of mijn God is Yahweh. Elia is de grootste getuige die op aarde geleefd heeft, na Yeshua, van Yahweh. Heel interessant. En wat ook zo interessant is, dat deze opstanding, de eerste die dus opgeschreven staat in de Bijbel, plaatsvindt in het leven van Elia. Niet bij Mozes, niet bij Abraham, David of Noach, andere grootheden uit de Bijbel, maar het gebeurt bij Elia. En ik vind dat interessant, want Elia is de getuige van God. God, hebben we net gelezen, is de God van het leven. Yahweh is de God van leven. En daarom is het mooi dat Elia, die een getuige is van de God van het leven, als eerste dit wonder heeft kunnen voltrekken. Dat is de opstanding van deze jongen. Heel interessant. De tweede opwekking, waarover we lezen in het Oude Testament, is in het leven van Elisa. Dit verhaal is iets minder bekend. En het staat in 2 Koningen. Dat zullen we ook lezen. Er staat: op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Dat is in het noorden van Israël, tussen Galilea en, het is op de grens met Galilea. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. En van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar te eten. De vrouw zei tegen een man: die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, hij is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Vers 12. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi: vraag wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde: ik leef te midden van mijn eigen volk. Met andere woorden, ja, ik heb het goed. Ik ben een Israëliet even goed als Elisa. Ik heb niet meer of minder rechten of plichten. Ja, wat kan jij voor mij doen? Weer vroeg Elisa: kan ik echt niks voor je doen? En dit keer antwoordde Gehazi: jawel, ik weet wel wat we voor haar kunnen doen. Ze heeft geen zoon en haar man is al oud. Toen zei Elisa: roep haar binnen. Gehazi riep haar. De vrouw kwam in de deuropening staan. En Elisa zei tegen haar: vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen nemen. Nee, waarde godsman, antwoordde ze. Spiegelt u mij toch niets voor. En geloofde ook niet dat Elisa ervoor kon zorgen dat ze inderdaad een kind zou krijgen. En dat is op zich niet zo gek, want als er een kind geboren wordt, dan zeggen we altijd tegen elkaar: wauw, wat een wonder. En dan zeggen we: het is eigenlijk wel het grootste wonder wat er is. Ja, het is inderdaad het grootste wonder dat er is, dat je een kind uit je eigen lichaam krijgt. En helemaal als je onvruchtbaar bent. Dus ik kan me voorstellen dat die vrouw het eigenlijk niet kon geloven van: hoe is het toch mogelijk dat ik een kind ga krijgen terwijl ik onvruchtbaar ben. Maar goed, bij God, bij de Vader is niks onmogelijk, weten we. De vrouw werd namelijk zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon zoals Elia had voorzegd. Het kind groeide op, maar op zekere dag toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met het maïs op het land was, riep hij plotseling uit: mijn hoofd, mijn hoofd. Ja, wat daar precies gebeurd is, weten we niet, maar het zal geen hele prettige, aangename gebeurtenis geweest zijn. De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en besloot de deur van het vertrek. En daarna ging ze naar buiten. En ze riep haar man, stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, naar Elisa. Maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan? Vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat. Laat me nu maar, zei ze. Een heel apart antwoord van deze man. Neigt naar het onverschillige. Ik vraag me af of hij überhaupt op de hoogte was dat het kind gestorven was. Of misschien wist hij ervan en dacht hij van ja, het is dood. Het heeft nou geen zin meer om naar Elisa te gaan. Valt die man niet lastig. Eén van de twee. Het blijft toch een beetje een wonderlijke reactie. Hij had in ieder geval de hoop al opgegeven. Maar de vrouw dus nog niet. En die stuurt dus voor Elisa. Vers 24 gaat het verder. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik je zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht, Gehazi, kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag het hoe het met haar gaat, en met haar man en haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze ineens zijn voeten vast. Gehazi liep op naar haar toe om haar weg te jagen. Maar de godsman zei, laat haar maar, ze heeft verdriet en ik wist daar niks van. En Yahweh heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Zo van, het was niet mijn idee dat ik een kind zou krijgen. Dat was het idee van Gehazi hier en van jullie kant. Het was niet mijn idee. Ik heb toch gezegd dat u mij geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi, neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je dan iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar Yahweh leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was al hun vooruit gegaan en had, zoals Elisa hem had opgedragen, de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug, dat is Gehazi, en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker geworden was. Dus dat is wel opmerkelijk. Gehazi doet wat Elisa hem opdraagt. Hij stuurt hem vooruit. Neem een staf mee, leg het op de jongen. En nou, daaruit bleek toch wel de verwachting dat hij dan weer tot leven zou komen. Maar het gebeurde niet. Terwijl het wel de instructie was van Elisa. Dus Gehazi kon deze jongen niet tot leven brengen. Heel vreemd. Of niet? Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot Yahweh. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven het kind liggen. Met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen, zijn handpalmen in zijn handpalmen. En zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk nieste de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. Dus nadat de eerdere poging van Gehazi om deze jongen uit de dood te halen mislukt was, conform de instructie van Elisa, was het Elisa wel gelukt en Gehazi niet. Waar zou dat mee te maken kunnen hebben? Ik denk dat het te maken heeft met het ongeloof van de moeder. Deze moeder geloofde namelijk niet dat Gehazi haar jongen kon genezen. Ze zei van, ik blijf hier bij Yahweh, bij uw naam, ik blijf hier totdat jij zelf met me meegaat en mij komt helpen. Ze had wel het vertrouwen dat Elisa haar zoon uit de dood kon opwekken, maar ze had niet het geloof dat Gehazi dat kon. Het was een stukje ongeloof van deze moeder. En in het Nieuwe Testament zien we vergelijkbare voorbeelden waar mensen door gebrek aan geloof bepaalde dingen niet, bepaalde genezingen niet geschieden. Geloof lijkt daarmee een voorwaarde voor genezing te zijn. En dan heb ik het over bovennatuurlijke genezing. Tenminste, wat ik bovennatuurlijke genezing zou noemen. Dat is genezing direct door toedoen van Yahweh. Of door een van zijn afgezanten hier op aarde. Je kunt ook genezen worden op een natuurlijke basis, zoals we weten. En in het kader daarvan dacht ik, misschien is het wel interessant om daar wat over op te zoeken. Dus ik heb op het internet wat gezocht over het fysieke afweersysteem dat wij in ons lichaam hebben. Hoe Yahweh ons natuurlijke immuunsysteem gemaakt heeft. Daar heb ik een paar dingen op de slide gezet. Ik dacht dat het wel interessant was in het kader van genezing en algemene ontwikkeling. Ik wist het zelf niet, uiteraard. Ik ben geen bioloog en verder daarvan. Maar ik heb opgezocht, er bestaan 3 soorten afweersystemen. Zo heeft Yahweh ons geschapen. Als eerste hebben we het fysieke afweersysteem. Heel recht toe, recht aan. Dat is bijvoorbeeld je huid. Daardoor kunnen bacteriën niet doorheen komen. En geldt als een first line of defense. Andere voorbeelden van fysieke afweersystemen in je lichamen. Dat zijn je luchtwegen, je darmen, je speeksel. Ook je speeksel houdt bacteriën tegen en vernietigt al bepaalde bacteriën die niet wenselijk zijn voor je lichaam. En het maagzuur doet hetzelfde. Dat alles wat daar binnenkomt, dat wordt gewoon opgeteerd door het maagzuur in je lichaam. Dus veel bacteriën die binnenkomen, of die proberen binnen te komen in je lichaam, worden door een fysieke barrière al tegengehouden. Heel knap gemaakt. Dat is je fysieke afweersysteem dat God geschapen heeft. Als tweede is er de zogenaamde algemene afweer. De algemene afweer, dat zijn de witte bloedcellen die door ons hele lichaam heen en weer reizen. En die zijn constant bezig, als een soort van een politieagent, gaan ze door je lichaam heen om te kijken waar er toch bacteriën binnengekomen zijn. En die alsnog te vernietigen. Dat noemen ze de second line of defense. Heel knap. Die zijn constant zijn die bezig, de witte bloedcellen. En dan als derde geldt er de specifieke afweer. En die richt zich niet op alle ziekteverwekkers zoals die witte bloedcellen. Maar die richten zich op 1 specifieke ziekte die er in je lichaam is. Als ziekteverspreiders heel snel in je lichaam huishouden, dan kan de second line of defense het niet meer tegenhouden. En dan schieten ze er toch doorheen en dan heb je specifieke afweer nodig om weer die ziekte te verminderen. En je specifieke afweer is iets wat je niet bij geboorte hebt, maar dat door de jaren heen zich ontwikkelt. Dus de eerste 2 krijg je met geboorte mee, je fysieke afweersysteem en je algemene afweer. Daarmee worden we geboren. Maar later ontwikkelt zich een specifiek afweersysteem tegen specifieke ziekteverwekkers die alsnog in je lichaam kunnen komen. Dus daar gaat tijd overheen. Heel interessant dat God het op deze manier gemaakt heeft. Door de jaren heen kan je dus meer afweersysteem ontwikkelen. Ja, ik had ook vragen, wat heeft dat met de Torah te maken? Maar ik denk eigenlijk dat alles met de Torah te maken heeft. Wat zegt Mozes? Als jullie de woorden van Yahweh, jullie God ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen, en al zijn geboden en wetten gehoorzaam, zal ik jullie met geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, Yahweh, ben het die jullie geneest. Dus genezing is een onderdeel, is een essentieel onderdeel van de Torah. Dus ik vond het een interessant stukje, omdat er als een verhaal erbij te vertellen in het kader van het onderwerp van vanochtend. Herstel, opstanding, genezing. Maar goed, terug naar het verhaal van de vrouw uit Sunem. Zij geloofde dus niet dat Gehazi deze haar jongen kon opwekken uit de dood. En inderdaad, hij kon het niet. Ze had gelijk. Elisa kon het wel. En ook dat geloofde de vrouw. De vrouw zei, ja, ik geloof dat Elisa het wel kan. Dus dat principe van geloven is een heel essentieel onderdeel. En dat zien we ook terug in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in Matthäus 13, daar staat, en hij, Yeshua, verrichtte daar niet veel wonderen vanwege hun ongeloof. Dit is het voorbeeld waar Yeshua in zijn eigen omgeving optreedt in Capernaum. En hij kon deze diverse wonderen of mensen genezen, kon hij niet, omdat deze mensen geen geloof toonde. Sterker nog, tenminste, kon het niet. Ik denk dat hij het niet wilde vanwege hun ongeloof. Ik denk dat hij het wel kon. Stel je voor, als Yeshua naar je toe zou komen en hij stelt de vraag, geloof je dat ik je beter kan maken? En deze meneer die zou zeggen, of mevrouw, nee, geloof ik niet. Ja, dan denk je bij jezelf, ja, waarom zou ik je dan überhaupt nog genezen als je niet eens gelooft in mij? Het is niet zozeer dat Yeshua het dan niet kan, maar ik denk dat hij het dan niet meer wilt. En waarom wil je dat niet? Ja, als jij zegt, ik geloof niet dat Yahweh of dat jij me kan genezen, dan eigenlijk doe je iets wat tegen de Torah ingaat. Namelijk, je verzoekt Yahweh. Want je zegt, ik geloof niet dat jij het kan. Laat me zien. Als je het echt kan, laat dan maar zien. Dan ben je God aan het verzoeken. En in de Torah staat, stel hem, Yahweh, niet op de proef. Zoals de Israëlieten dat bij Massa gedaan hebben. Dus de reden dat Yeshua deze mensen niet kon genezen of wilde genezen, denk ik, heeft te maken met het feit dat zij daar tegen de Torah in te gaan, door Yahweh op de proef te stellen, door te zeggen, nee, u kunt ons niet genezen. En waarom zou je hem dan nog, hem of haar nog willen genezen, als ze tegen de Torah ingaan? Maar goed, het is dus, ik heb het hier over een bovennatuurlijke genezing. We hebben ook fysieke genezing, dat is dus wat er in ons lichaam al ingebouwd is. En om in aanmerking te komen voor bovennatuurlijke genezing, is geloof een vereiste. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel voorzichtig om te zeggen dat als mensen niet genezen worden, dat het niet te maken heeft met gebrek aan geloof. Geloof is wel een vereiste voor een bovennatuurlijke genezing, maar het is zonder meer geen garantie. Dat weten we maar al te goed. Maar om ervoor in aanmerking te komen voor bovennatuurlijke genezing, zou je geloof moeten tonen. Ja, dat de Torah en Yeshua dat laten zien. Dus, dat is het verhaal van Elisa. En Elisa heeft nog een keertje iemand uit de doden opgewekt. Alleen weet hij dat zelf niet eens. Dat weet hij zelf niet. Nee, niet hij. Nee. 2 Koningen 13 vers 20. Een kort, maar krachtig stukje. Elisa stierf en werd begraven. Het was het seizoen waarin elk jaar weer Moabitische benden het land binnenvielen. Toen de plunderaars eraan kwamen, werd er juist iemand begraven. Snel wierpen ze de doden in Elisa's graf. Zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven en stond hij op. Een heel kort, maar heel krachtig stukje met een hele sterke verwijzing, denk ik, naar de Messias. Sowieso was het leven van Elisa één en al grote verwijzing naar de Messias. En we weten dat Elia was de voorloper van Elisa. Over de Johannes de Doper werd gezegd door Yeshua. Hij is de Elia die komen zou. Hij was het die het pad heeft voorbereid voor de komst van Yeshua. En zo heeft Elia ook de pad voorbereid van Elisa. Elia als het type van Johannes de Doper. Elisa als type van de Messias. En Elisa kreeg een dubbele portie van Gods Heilige Geest ten opzichte van dat van Elia. Dus hij heeft ook veel meer wondertekenen gedaan in Israël, Elisa. In aantallen heeft hij meer wonderen verricht dan bijvoorbeeld Elia. Wel interessant. Hij kreeg een dubbele portie van de geest die Elia had. En hij heeft ook 2 keer zoveel mensen opgewekt uit de doden. De symboliek echter van deze opwekking is ontzettend groot. Want Yeshua zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven ook wanneer hij sterft. Yeshua is de opstanding en het leven, of de opstanding tot het leven. En het is heel interessant dat deze doden waarover we hier lezen in 2 Koningen 13. Deze dode werd opgewekt doordat hij het dode lichaam van Elisa heeft aangeraakt. Nou is het natuurlijk zo voor ons, in zekere zin geestelijk zou het ook zo kunnen uitleggen. Doordat wij door Yeshua aangeraakt zijn, kunnen wij ook tot leven komen eigenlijk. Want het leven is uiteindelijk door Yeshua. Hij is de opstanding tot het leven. En wat nog mooier is aan het verhaal, deze Elisa heeft deze meneer uit de dood opgehaald in zijn dood. En zo is het ook met Yeshua. Door zijn dood kunnen wij leven. Heel, heel bizarre vergelijking. Een heel kort stukje tekst over Elisa. Maar met een hele dubbele lading naar de rol van de Messias. Waarin duidelijk staat dat de Messias een centrale rol gaat spelen in de opstanding van de doden. Yeshua zegt ook, ik ben ook de opstanding uit de doden. Ik ben het leven. Dus tot nu toe hebben we 3 gevallen bekeken in de Torah waarin er mensen zijn opgewekt uit de doden. Eentje bij Elia en 2 bij Elisa. Omdat Elisa inderdaad Gods Heilige Geest had, heeft hij het mandaat gekregen van God om de doden op te wekken. Hij kon het niet van zichzelf. Dus ik denk, hij had de Heilige Geest over zich in combinatie met het mandaat van Yahweh. Want anders geloof ik niet dat, anders had hij willekeurig meer mensen kunnen opwekken uit de dood. En ik denk dat alleen specifiek het mandaat van God nog steeds vereist is. Dat de Heilige Geest alleen niet voldoende is. Dat is mijn inschatting hierover. Maar goed, in het Nieuwe Testament vinden er meer voorvallen plaats van de opstanding. Eigenlijk een heleboel. We kennen natuurlijk Lazarus, werd al genoemd als voorbeeld. En ook tijdens de opstanding van Yeshua werden er vele graven geopend. Er kwamen vele mensen tot leven. En de opstanding van Yeshua is natuurlijk de allerbelangrijkste opstanding van alle opstandingen die er tot nu toe geweest zijn. Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 15, maar wanneer nu over Christus verkondigd wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan nog zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als de Messias niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof is zinloos. Ja, ik denk dat deze woorden wel heel zwaar wegen. Als Yeshua niet is opgewekt, worden de doden niet opgewekt. Als de doden niet opgewekt worden, heeft het leven voor ons geen enkele zin. Dan heeft alles wat we hier doen, heeft geen enkele zin. Die opstanding uit de dood is dus de anker van onze verkondiging, van ons geloof. Van wat, in ieder geval hetgeen wat mij drijft. Doordat ik weet dat er een leven na de dood is, doordat Yeshua opgestaan is, dat geloof ik. En daarom doe ik ook wat ik doe. Daarom vier ik ook de Sabbat bijvoorbeeld. Ik vier niet de Sabbat om maar te hopen dat ik misschien gered of behouden zal worden. Nee, doordat ik weet dat ik gered en behouden ben, vier ik de Sabbat. En zo was het ook met Israël. Het was niet anders. Israël zat in slavernij. En God heeft ze verlost. En er zit natuurlijk een hele diepere symboliek in. Israël gevangen als slaven in Egypte. Maar Yahweh met zijn machtige hand redt het volk uit de verdrukking. God heeft niet gezegd tegen de Israëlieten, oké, als jullie verlost willen worden, hier zijn mijn wetten, ga maar de Sabbat vieren, ga eerst al mijn wetten volbrengen en dan ga ik jullie uit Egypte halen. Nee, God heeft ze eerst gered en is uit Egypte gehaald en vervolgens heeft hij zijn onderwijzing en zijn instructies en zijn aanvullende wetten gegeven op de berg Sinaï. Dus eerst kwam de verlossing en daarna kwam gehoorzaamheid. Dus niet eerst gehoorzaamheid en dan verlossing, maar eerst verlossing van Yahweh. Daar begint het mee. Omdat we verlost zijn, dan wil je hem toch alleen nog maar gehoorzamen. Zo ging het in Israël in ieder geval wel. Eerst gered worden, toen pas kwam de Torah en de instructie aan het volk. Want ze kenden de Sabbat niet. Ze waren 400 jaar slaven geweest in Egypte. Ze hadden geen tijd om Bijbel te lezen. Ze wisten ook niet de naam van God meer. Mozes zei van, wie moet ik zeggen dat hij gestoord heeft? Ik weet het niet. Dus, dat is dus de opstanding van Yeshua. Maar er gaat natuurlijk nog een opstanding komen. En er vindt ook een bepaalde volgordelijkheid plaats. En dan wil ik mijn mening over delen hoe ik dat voor me zie. Niet zozeer wanneer dat gaat gebeuren. Want dat is een vraag die is voor de Grieken. Wanneer komt Yeshua terug en op welke dag? Voor ons is het van belangrijk dat hij komt. Wanneer hij precies komt, nou dat laten we aan Griekse professoren over om dat uit te vogelen. Maar wij hebben de hoop dat hij komt. Ik heb iemand een tijdje geleden horen zeggen dat er twee opstandingen zijn. Eentje tot leven en eentje tot de dood. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik weet wel waar deze opmerking op slaat. Dat staat op Daniël 12. Waarin staat, de ene zullen opgewekt worden tot leven en de andere zullen opgewekt worden tot smaad of verafschuwing. Maar is dat het einde? Is dat het ultieme einde? Is dat het plan van Yahweh? En als ik vroeger het plan van Yahweh wilde begrijpen, dacht ik van, dan moet je bij het Nieuwe Testament wezen. Ik moet bij het Nieuwe Testament wezen als heiden. Als iemand niet in Israël opgegroeid en geboren zijnde. Het Nieuwe Testament is voor de heidenen. Hè. Ze worden het een beetje in de wereld grofweg gezien. Hè. Met de hemelvaart van Yeshua werd het evangelie verkondigd aan alle volkeren. En alle volkeren konden meeliften en meeteren op de zegeningen van Israël en de komst van de Messias. Conform de belofte van Abraham. Maar ja, als je toch Torah gaat lezen, dan blijkt al dat helsplan al vanaf het begin daar was. Niet alleen voor Israël, maar voor alle volkeren. Het staat al in de profeten en in de Torah. Mozes praat constant over de Torah en over het leven. Het doel van Israël, leven. Doe zijn wet, opdat gij zult leven. De instructie van Mozes is heel duidelijk. En steeds in de Torah lees je, doe dit en gij zult leven. Maar ik denk de allermooiste vers, hoofdstuk uit de Bijbel, is misschien wel Jesaja 25. En dit stukje tekst heeft als titel gekregen in mijn Bijbel, ik heb nog een tussenkopjes, er staat de feestmaal op de berg Sion. En daar geeft de profeet Jesaja al een doorkijkje aan wat Gods plan is voor de hele mensheid. Op deze berg, dat is de berg Sion, richt Yahweh van de hemelse machten voor alle volken, een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet met pure, rijpe wijnen. Op deze berg, de berg Sion, vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Ik denk dat we om ons heen zien wat dat voor consequenties heeft. Mensen die Mensen die niks hebben met tuinieren of met flora en fauna gaan ineens bomen in hun huizen zetten. Wat ze anders ook nooit zouden doen, denk ik. Maar het heeft gewoon geen zin, joh. Maar goed. Zelf weten. Voor altijd doet hij de dood er niet. Jaweh. God wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. Jaweh heeft het gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is Jaweh. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Een ongelofelijke doorkijk naar de toekomst die Jaweh voor alle volken. Dit praat niet over Israël exclusief. Het praat over alle volken. Dat hij met alle volken een feestmaal zal gaan hebben. En we lezen het eten en het drinken. Het is een rijkdom. Er is vreugde. Er is shalom. En de mensen zullen erkennen dat Jaweh God is. En dat hij hun verlost heeft uit de benauwde tijden. Het is een geweldig mooi stukje tekst. De dood zal voor altijd teniet gedaan worden, staat in vers 8. Dus de dood zal teniet gedaan worden. Nou kan je natuurlijk afvragen, wat is eigenlijk dood? Ja, ik kan het niet uit eigen ervaring vertellen. Om in wat simpele Nederlands te blijven, wat is leven? En dan gebruik ik maar een hele simpele manier van redeneren van dood is afwezigheid van leven, leven is afwezigheid van de dood. Voor nu wil ik het kader van dit onderwerp het zo definiëren. Dus als God gaat afrekenen met de dood, betekent dat er leven moet zijn. Anders is er geen afwezigheid van de dood. Leven is de afwezigheid van de dood namelijk. En dood zal afgerekend worden. En Paulus schrijft daar een aantal interessante dingen over in 1 Thessalonicenzen 4. Broeders en zusters, wij willen niet dat u in het ongewisse laat over de doden, zodat u niet hoeft te treuren zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Yeshua is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Yeshua de doden naar zich toe zal leiden, samen met Yeshua zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer, wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en de bezuin van God weer klinkt, zal de Heer, dat is Yeshua, zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken. En we gaan de Heer, Yeshua, in de lucht tegemoet. En dan zullen we altijd bij hem zijn. Hier staat niet dat we naar de hemel toe gaan. Alhoewel dat zeggen mensen wel. Maar het is eigenlijk heel simpel. Als je iemand tegemoet gaat. Wij hadden vroeger, we kregen wel eens mensen op bezoek. Want het gebeurde niet zo vaak. Het komt misschien omdat we een hele wilde hond hadden. Die blafte op iedereen. Dus mensen kwamen. Ik bleef wel uit de buurt. Maar dan kwam er wel eens op familie langs. En we hadden een heel lang oprijpad. Dus de mensen konden dan echt, die zag ze echt aankomen rijden. En als er dan mensen op bezoek kwamen, dan, wij waren kinderen. En dan, oh ja, er komen mensen op bezoek. En dan gingen we die mensen tegemoet. Dus we gingen het oprijpad renden we af. En die mensen kwamen eraan. Wat was de insteek? Niet dat wij naar hun toe gingen. Maar omdat zij uiteindelijk gingen, ze wil naar ons toe. En Yeshua komt naar ons toe. Dus als je iemand tegemoet komt, dan je meet in het middel om het doel om je naar hier naartoe te halen. Dus daarom, we gaan niet naar de hemel toe, we gaan Yeshua tegemoet om hem te verwelkomen hier op aarde. Zo zie ik dat in ieder geval. Want voor de rest staat er nergens iets dat we naar de hemel gaan. Als de bezuin klinkt, zal Yeshua dus neerdalen uit de hemel. En degene die Messias toebehoren, en degene die dan op dat moment in leven zijn, en die hem toebehoren, gaan de Yeshua tegemoet, de lucht in. In 1 Korinthe 15 staat er nog iets anders over. Het gebeurt, hij zegt, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bezuin het einde inluidt, wanneer de bezuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen wij ook veranderen. Maar wie zijn dan die wij, zou je af kunnen vragen? Toch niet iedereen die in leven is. Want Paulus praat hier met wij, praat hij over de zogenaamde heiligen. De heilige is eigenlijk een beetje een heel vreemd woord, omdat eigenlijk de katholieke kerk en de christelijke wereld van het woord heilig allerlei hele wonderlijke dingen met dat woord gedaan heeft. Maar de Bijbel zelf zegt eigenlijk al voldoende wanneer je een heilige bent. Wat is daar de definitie van? Wanneer kwalificeer je voor het zijn van een heilige? Wanneer kan je zeggen, ik ben een heilige? Ja, uiteindelijk kan jij dat nooit zeggen, is het uiteindelijk Gods beslissing en is hij bepaalt of je een heilige bent. Maar de instructie in ieder geval om in aanmerking te komen voor een heilige. Dus als je een heilige wil worden, je bent er nog niet en je wil er een worden. dan zou je kunnen verwijzen naar de Openbaring 14, vers 12. Hier blijkt de volharding der heiligen. Dat zijn zij die de geboden van God en het geloof in Yeshua bewaren. Dat zijn eigenlijk de heiligen waarover we spreken. Het gehoorzamen van Gods geboden en het, inderdaad, het volbrengen van het getuigenis van Yeshua. Dat is inderdaad de definitie voor heiligen. En de heiligen zullen opgewekt worden op het moment dat de bezuin klinkt met de komst van Yeshua. Wanneer dat gebeurt, hè, nogmaals, die vraag die is voor de Griekse professoren. Maar wij weten dat die gaat komen. De geboden van God moeten wij gehoorzamen in combinatie met het getuigenis van Yeshua. En dan verder, Paulus gaat nog verder over. Hij geeft aan wat er met ons lichaam dan gaat gebeuren, met ons vergankelijk lichaam. Want het moet worden bekleed met een onvergankelijk lichaam, het sterfelijk lichaam met een onsterfelijk lichaam. Dus wij krijgen straks een onvergankelijk lichaam. Het is daarmee niet langer onderworpen aan veroudering of onderworpen aan ziektes of aan dood, want het is een hemels lichaam. Ons lichaam is nu een aards lichaam naar de aard van Adam, de eerste Adam. En ons toekomstige lichaam zal zijn als dat van de laatste Adam. Het lichaam van Yeshua, nadat hij verheerlijkt is geworden. En wat was dat voor een lichaam? Nou, dat is een goede vraag. Hij kon met dat lichaam naar de Vader toe. Hij mocht in de aanwezigheid van Yahweh zijn met dat lichaam. Tegelijkertijd kon hij een maaltijd nuttigen met zijn discipelen in de binnenkamer. Of aan het meer van Galilea, als toen ze aan het vissen waren, had hij ontbijt met ze. En tegelijkertijd kon hij aan Thomas de gaten in zijn vinger nog laten zien. Dat duidt toch enigszins op nog steeds een bepaalde fysiek element wat aanwezig is. Tegelijkertijd, zegt Yeshua, vlees en bloed kan het koninkrijk van God niet beërven. Maar ik denk dat Yeshua daarmee met name bedoelt de begeertes die uit het vlees voorkomen kunnen het koninkrijk van God, niet beërven. Paulus zegt ook op een gegeven moment, je moet je begeertes aan het kruis nagelen. Het is niet zozeer dat het fysieke lichaam fout is, maar het zijn de fysieke begeertes die wij hebben. Daar moet mee afgerekend worden. Dat kan het koninkrijk van God niet beërven, want dat staat er haaks op. Dus dat is dus de opstanding van de heiligen. Met de komst van Messias als de trompet klinkt. Dat noemen wij de eerste opstanding. Maar niet iedereen zal op dat moment opstaan. Dat zijn de heiligen. De heiligen zijn degene die Gods geboden bewaren en het getuigenis van Yeshua hebben. Dat is in ieder geval wat de definitie van de Bijbel is. Dus er geldt een bepaalde volgordelijkheid. De heiligen staan als eerste op bij de komst van Messias. Paulus zegt, ingelijk in zijn orde. De eersteling, Messias. Hij praat over de opstand, de volgorde van opstaan. Dus Yeshua is ons voorgegaan. Hij is ons voorgegaan in alle dingen. Maar hij is degene die als eerste opgestaan is uit de dood, met als doel verheerlijkt te worden. Eerst Messias opgewekt, daarna die van Christus zijn. Dus dat zijn de heiligen, dat zijn degenen die Gods geboden hebben en het getuigenis van Yeshua vasthouden. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en aan den Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal het niet gedaan hebben, alle kracht, heerschappij en alle macht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. De dood moet nog teniet gedaan worden. De eerstelingen zijn opgewekt. Dat zijn zij die Messias toebehoren. Maar dan is er nog steeds dood. Er is nog steeds dood, terwijl dood teniet gedaan moet gaan worden. Dus er moet nog afgerekend gaan worden met de dood. Dat kan dus alleen nog maar dat er nog een opstanding gaat plaatsvinden. Want leven is de afwezigheid van de dood. Dus er moet nog afgerekend gaan worden met de dood. Openbaringen 20 schrijft het volgende. Ik zag tronen. Johannes die het schrijft. En aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Dat is in ieder geval wat de NBV-vertaling ervan maakt. De NBG en de Statenvertaling hebben daar een andere uitleg voor. Die zeggen, ik zag tronen en aan hen die erop zaten werd gegeven recht te spreken over de volkeren. Deze vertaling zegt dat degene die op de tronen zitten aan hen recht gedaan wordt. Ik ben er nog niet helemaal over uit wat een betere vertaling is. Ik denk dat dit niet correct is. Hier staat degene die op tronen zitten, dat hun recht gedaan wordt. Maar als je op een troon zit, dan eigenlijk fel jezelf oordelen. Want dan zit je in een positie van autoriteit. Dus ik denk dat de NBG en de Statenvertaling het beter vertalen dan de nieuwe Bijbelvertaling in dit opzicht. Maar het, wie die mensen ook zijn die op die tronen zitten, het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Yeshua getuigd hadden. He, dat is weer dat stukje getuigenis waar we het over hadden. En over God gesproken hebben. De heiligen. Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten 1000 jaar lang samen met de Messias. Voor deze 1000 jaar. Zij mogen heersen met Yeshua gedurende deze 1000 jaar. De heiligen zijn dus opgestaan. En verder, wat gebeurt er dan met de andere doden? Die kwamen niet tot leven voordat de 1000 jaren voorbij waren. Dat is de eerste opstanding. De tweede dood heeft over hen geen macht. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn. En 1000 jaar lang samen met hem heersen. Het praat dus over de eerstelingen weer. Maar we zien dat aan het einde van die 1000 jaar... dat dan alle andere doden opgewekt gaan worden. Die opwekking, die opstanding, dat noem ik de tweede opstanding. Waarom zeg ik dat noem ik de tweede opstanding? Nou, omdat de Bijbel noemt het niet als een dusdanig tweede opstanding. Gebruikt die term niet. Er wordt gesproken over de eerste opstanding en de tweede dood. Maar de termen tweede opstanding en eerste dood worden niet genoemd. Grappig genoeg. Maar er is dus wel degelijk een tweede opstanding. Dat is de grote opstanding. Dat staat dus in Openbaring 20 vers 5. Die overige doden kwamen niet tot leven voordat die 1000 jaar voorbij waren. Wie zijn dan die overige doden? Dat zijn niet de heiligen, maar de overige doden. Dat zijn de mensen die, dat zijn alle mensen die ooit geleefd hebben. Zonder het getuigenis van Messias te hebben of de geboden van God bewaard te hebben. Wat gaat er met hun gebeuren? Het gaat over miljarden mensen. Doodgeboren baby's. Ongeboren embryo's. Jonge soldaten die in de loopgraven van Frankrijk omgekomen zijn. Miljoenen. Afschuwelijk. Mensen die de naam van Yeshua nog nooit gehoord hebben. Laat staan de geboden van God. Wat gaat er met deze mensen gebeuren? Zou God ze na 1000 jaar opwekken uit de dood? Om ze vervolgens in de vuurpoel te gooien wat geleerd wordt.
Ik denk dat ze nog een kans krijgen.
Ze gaan nog zeker een kans krijgen. Want waarom zou je iemand tot leven brengen om vervolgens gelijk te doden? Of in een vuurpoel te gooien? Je kan zeggen, van, heb je het getuigenis van Yeshua gehad? Nee, oh, dan gaat je kop eraf. Maar een baby, een abortus. Kan zo'n baby ooit gehoord hebben van het getuigenis van Yeshua? Uiteraard niet. Dus die tweede opstanding is inderdaad bedoeld voor deze mensen die nog nooit de naam van Yeshua gehoord hebben. En wij hebben de heiligen, ik hoop dat ik daarbij mag zijn, die hebben 1000 jaar lang met Messias geregeerd. Dan komen deze mensen tot leven. Als we 1000 jaar met Yeshua hebben geleefd en van hem onderricht hebben ontvangen, dan zullen wij deze mensen toch wel, denk ik, in staat kunnen zijn om ze te leren over de Torah, over te leren over Yeshua en wat er gebeurd is. Dus ik denk dat wij daar een hele belangrijke rol in gaan spelen. Dat deze mensen nog een kans gaan krijgen, want ongeboren baby's die voor altijd verloren zouden gaan, dat staat niet in lijn met het karakter van Yahweh. Yahweh heeft zich tegen Mozes openbaard. Dat staat in Exodus 34. Als zijnde, ik ben Yahweh. Mijn naam is, en dan zegt hij, liefde, geduldig, trouw. Trouw tot in de 1000ste geslacht. Vergeef de zonde, vergeef de misdaad, vergeet het kwaad. Klinkt dat als een God die ongeboren baby's voor altijd wil vernietigen? Laten we branden. Dat klinkt niet, dat strookt niet met de Torah. Het strookt niet met Gods karakter. Het strookt niet met Jesaja 25, wat we net gelezen hebben. Het strookt niet met de God die ik dien. Het is niet de God die ik dien. Alle mensen gaan de gelegenheid krijgen, en ik hoop dat wij daar een aandeel in kunnen hebben, om Yeshua te leren kennen. Dus je hebt de eerste opstanding en die tweede opstanding, die grote opstanding. En dan, maar dat is ook weer een ander onderwerp, dan moet ik wel eens terugdenken aan Gods feestdagen. De Moedim, de vastgestelde tijden. Je hebt eerst Shavuot. Dat is de inzameling van het gerst. Gerst is het eerste gewas dat in Israël opkwam. Juni was het al klaar voor productie. Terwijl hier dat nog op zich laat wachten in Nederland. September, oktober of zo. Het gerst was het eerste gewas in Israël dat rijp was voor de oogst. Maar het was maar een heel klein onderdeel van de totale oogst. De totale oogst moest nog komen. De totale oogst zou binnengehaald worden tijdens het Lofotenfeest. Een ander woord voor het Lofotenfeest is ook het feest der inzameling. Alle vruchten, alle gewassen, alles werd binnengehaald. Het was de grote oogst. Daarmee was het complete oogst. En inderdaad, die 70 stieren werden geslacht tijdens het Lofotenfeest. 70 als zijn symbool voor de volkeren. De volheid van de volkeren. De totale oogst die binnengehaald wordt, heeft daar volledig betrekking op. Dus daarom zie ik met die eerste opstanding en de tweede opstanding zie een verband tussen het Shavuotfeest aan de ene kant en het Lofotenfeest aan de andere kant. Lofotenfeest zijn het grote feest, het vreugdevolle feest waarin alle oogst en alle gewassen binnengehaald worden. Dat is de tweede opstanding. De hele oogst zal binnengehaald worden. Gevierd met het Lofotenfeest. En wat gebeurt er na het Lofotenfeest? Direct na het Lofotenfeest, bam, feest van de achtste dag. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Zij was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor een man en op hem wacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen rouw. Geen jammerklacht. Geen pijn. Want alles wat er als eerste was, is voorbij. En daarmee is de cirkel rond. De laatste vijand die verslagen wordt. De dood. De complete oogst zal binnengehaald worden. Met de dood zal worden afgerekend. Dat betekent dat er alleen nog maar leven is. En dat is het moment waarop God alles in alles zal zijn. Wat een geweldig vooruitzicht, beste mensen. Shabbat shalom. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai.